Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid zij van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Amen. In deze dienst willen we samen nadenken over het oordelen van mensen over mensen aan de hand van Jacobus 2, de eerste 13 versen. En daarmee heeft te maken het verschil tussen rijke mensen en arme mensen. Wij zijn geneigd om te kiezen voor rijken. God kiest voor de armen. In het Oude Testament, dat weet je waarschijnlijk wel, is het vaak een groep woorden: de armen, de weduwe, de wees en de vreemdeling. Daar zullen we ook van zingen. Psalm 146 gaat erover. We loven en prijzen de God van hemel en aarde. Maar het is ook juist de God die kiest voor de weduwe, de wees en de vreemdeling. We zullen de schriftlezing en de geboden daar ook op afstemmen. We gaan nu met elkaar zingen van Psalm 68, het 16e vers. Dat gaat over het koningschap van God. De eerlijkheidsgebieden zeggen dat dat niet zozeer bij het thema past van de preek. Maar het is een verzoeknummer van meneer de Ruiter. En we zingen het daarom graag. Psalm 68, vers 16. Psalm 82, de eerste twee versen waarin de overheid wordt opgeroepen om juist ook voor de zwakken te zorgen. Psalm 82, vers 1 en 2 naar de lezing van de wet. Voordat God de geboden uitspreekt, zegt hij wie hij is voor het volk. Dat benadrukt hij ook sterk, de relatie tussen God en zijn eigen volk. Hij roept het volk op om heilig te zijn. En je zou heilig ook kunnen vertalen met toegewijd te zijn. Dus hij vraagt ons om ons toe te wijden aan God. Want hij is ook toegewijd aan ons. Leviticus 19, vers 1 en 2, waar staat: verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de hele vergadering van de kinderen van Israël en zeg tot hen: u zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Vers 9: als u ook de oogst van uw land binnenhalen zult, dan zult u de hoek van uw veld niet helemaal afoogsten, en wat van uw oogst op te rapen is, niet oprapen. En zo zult u uw wijngaard niet nalezen, en wat afgevallen is van uw wijngaard niet opzamelen, maar overlaten aan de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Vers 33. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, zult u hem niet verdrukken. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van u, en u zult hem liefhebben als uzelf, want u bent een vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de Heere, uw God. En Jezus zal deze woorden in het Nieuwe Testament samen met u zult liefhebben, de Heere, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Jeremia 7, Nieuwe Testament Jacobus 2. Van Jacobus 2, de eerste 13 versen, en van Jeremia 7, de eerste 7 versen. En misschien is het goed om bij dat gedeelte van Jeremia iets voor te stellen. Jeremia doet dat bij wijze van spreken aan de kerkdeur, de tempelpoort op dat moment. Al die mensen gaan naar binnen om God te loven, te prijzen, maar ook om God te offeren uiteraard. En de boodschap van Jeremia, die vaak teruggrijpt op de geboden van God, zegt: ja, je kunt hier wel naar binnen gaan, maar als je in dit land wil blijven wonen, dan zul je juist de verdrukte recht moeten doen. Je kunt wel roepen, dit is de tempel van God, maar het gaat om meer. Jeremia 7, de eerste 7 versen. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: sta in de poort van het huis van de Heere en roep al daar dit woord uit en zeg: hoort het woord van de Heere, o gans Juda, u die door deze poorten ingaat om de Heere te aanbidden. Zo zegt de Heere der scharen, de God van Israël: maak uw wegen, uw gedrag en uw handelingen goed. Zo zal ik u doen wonen in deze plaats. Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: de tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heer is deze. Maar als u uw wegen en uw handelingen echt zult goedmaken, als u echt zult recht doen tussen een man en tussen zijn naaste, de vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken en geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten en andere goden niet zult nawandelen u ten kwade, zo dan op die manier zal ik u in deze plaats, in het land dat ik uw vaderen heb gegeven, doen wonen van eeuw tot eeuw. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, de brief van Jacobus, die wordt wel eens genoemd de uitwerking van de bergrede. En we lezen daar de eerste 13 versen. Mijn broeders, uit niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere van de Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan zijn vinger in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man met slechte kleding, en u zou aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen: zit u hier op een eerlijke plaats? En zou zeggen tot de armen: sta u daar, of zit hier onder mijn voetbank. Hebt u dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en bent u rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij heeft beloofd die hem liefhebben? Maar u hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet voor de tot de rechter stoelen? Lasteren zij niet de goede naam, de naam van Jezus, die over u is geroepen? Als u de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet u wel. Maar als u de persoon aanneemt, zo doet u zonde en wordt door de wet bestraft als overtreder. Want wie de hele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle geboden. Want hij die gezegd heeft: u zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd: u zult niet doden. Indien u nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo bent u een overtreder van de wet geworden. Spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet van de vrijheid zult worden geoordeeld. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid heeft gedaan. En de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Tot zover de lezing van de schriften. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Om uw naam te loven en te prijzen, om de grote God die u bent. We hebben het al gehoord en gezegd, U bent de schepper van de hemel en van de aarde. En u bent niet alleen de schepper, u ziet ook om naar mensen, u zorgt voor ons. En in de schrift, nog sterker, lezen wij dat u geeft, juist om de armen, de weduwe, de wees en de vreemdelingen. De zwakken in de tijd van de samenleving van Israël. Heer God, dat vervult ons met ontzag. Wat bent u groot en groot. Dat u zoveel macht hebt, dat u de wereld regeert. En dat u tegelijkertijd ook omziet naar een enkel mens. En dat u de armen rijk maakt door geloof in deze tijd. En door erfgenaam te zijn van het koninkrijk dat komt. Daartegenover, Heere God, willen wij onze zonde beleiden. Want wij kiezen meestal voor de rijken en niet voor de armen. Wij oordelen over deze wereld heel anders dan u dat doet. Wij kiezen niet voor het zwakke. Wij kiezen niet voor de mensen die afwijken. En wij bidden u, Heere God, wilt u ons aanzien in uw Zoon Jezus Christus. En vergeef ons tekort. Wij willen ons voor uw aangezicht verootmoedigen en ons hoofd buigen. En u bidden om bekering en om geloof. Om de liefde tot deze wereld zoals God deze wereld lief heeft. Wij zijn u dankbaar, Heere God, dat wij hier samen mogen komen. Dat we de tijd hebben genomen, hebben gekregen en hebben genomen om elkaar op te zoeken en samen na te denken over de woorden die van u tot ons komen. Wij bidden u, Heere God, wilt u uw geest in ons geven. Dat alle weerstand die er kan zijn tegen uw woorden, dat die wordt weggenomen. En de opstand tegen uw regering in ons leven. Dat u wordt verbroken. Wij bidden u om onderwijs uit de schriften. Wilt u ze voor ons openbaren, uw wil aan ons bekendmaken en geven dat wij het hoofd buigen vol ontzag voor wie u bent, bereid zijn om naar u te luisteren, uiteindelijk ook zullen gehoorzamen. Wilt u daarvoor uw woorden gebruiken, de woorden die wij lezen in de schrift die we horen als we erover nadenken en die we ook zingen met elkaar. Geef ons de rust. Geef dat we niet worden afgeleid door heel veel dingen die in ons hoofd aanwezig kunnen zijn. Dingen die we hebben meegemaakt. Dat wat toch staat te wachten. Geef ons vertrouwen in uw naam. Geloof dat u ons leven leidt. Geloof dat u hier aanwezig bent en dat u ons aanspreekt met uw geest. Leg zo uw zegen op deze dienst. Mogen wij hier samen zijn tot eer van u en tot heil van elkaar. Dat bidden wij u uit genade. Amen. We zingen nu van Psalm 146, daarvan de eerste drie versen. Psalm 146, vers 1, 2 en 3. na de preek zingen van diezelfde psalm de volgende drie versen, psalm 146, versen 4, 5 en 6, in aansluiting op de verkondiging. Gemeente van Christus Jezus, stelt u zich eens voor, zo begint Jacobus zijn tweede hoofdstuk. Stelt u zich eens voor, er komt iemand in uw gemeente, een rijke man, een directeur van een groot bedrijf of zo, maar even geen bank. Hij woont in een groot huis aan de zout, aan de goudkust van Rotterdam-Zuid. Ik dacht, waar zou dat precies zijn? Misschien moeten we dan net over de grens van Rotterdam. En daar heeft hij een mooi groot huis. Een paar auto's voor de deur. Hij komt met zijn vrouw en kinderen de gemeente in. Ook je vrouw maakt meteen indruk. Hoog opgeleid. Mooie kleren aan. Drie kinderen. Studeren alle drie. Eén op Erasmus, eentje op in Holland. Eentje dan in Amsterdam. Doen er alles mee. Maar tegelijkertijd komt er ook een jongen de kerk in van, laten we zeggen, 25 jaar. Die komt, dat kun je wel horen als hij praat, die komt ergens van de eilanden vandaan. Waarschijnlijk Tholen, Sint-Anneland of zo. En hij doet iets in de metaalconstructie. En hij woont op de Pleinweg, Driehoog. En die zou dan tegen die rijke man, die directeur, zeggen, fijn dat u er bent, welkom, hij wordt aangesproken tijdens de koffie. En u weet hoe dat gaat, binnen een jaar staat hij op de lijst voor de kerkenraad. En die vrouw doet met alles mee, zit in de vrouwenvereniging, in het kringwerk, actief ook bij de hervormde vrouwendienst. Die kinderen zijn actief in de verenigingen, de sing-in. Maar die eenvoudige jongen, daarvan weet eigenlijk nog niemand iets. Hij is weliswaar twee keer op koffiedrinken geweest naar de kerk. Maar niemand sprak hem aan. En de derde keer durfde hij niet meer zo goed. Na een jaar weet nog niemand van deze jongen waar hij vandaan komt. Wat hij doet. En waar hij woont. Stelt u zich dat nou eens voor, zegt Jacobus. Hebt u dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en bent u rechters geworden van kwade overleggingen? Zo vraagt hij in vers 4. Gemeente, zo ongeveer moet dat voorbeeld van Jacobus toen bedoeld zijn geweest. Hij zegt, stelt u zich eens voor dat dat in uw gemeente zich voor zou doen. Maar hij gaat nog een stapje verder in vers 6. Hij zegt niet alleen maar, stelt u zich eens voor dat dat in uw gemeente zich zou voordoen. Hij zegt, maar dat komt ook bij u voor. Dat gebeurt ook in uw gemeente. Maar, zegt hij, u hebt de armen oneer aangedaan. In de MBV, u behandelt arme mensen met minachting. Wat hadden die gemeenten natuurlijk niet gedacht, die daar verstrooid in Azië woonden en een brief van Jacobus kregen. Ze zouden zich dat misschien nog wel kunnen voorstellen, maar dat ze dat in jouw gemeente zich voordoet, of bij jullie op de vereniging, dat hadden ze niet gedacht. Maar Jacobus zegt, u behandelt de armen met minachting. Het komt bij jullie wel voor. Jullie maken onderscheid tussen mensen waar het helemaal niet is. De een krijgt alle waardering. En de ander niet. De een telt mee. En de ander gaat daar maar zitten. Zo maakt u onderscheid tussen mensen, tussen rijke en arme mensen. Gemeente, zouden we daar iets mee kunnen in onze tijd? Met die brief van Jacobus en met deze inhoud van hoofdstuk 2. Zou dat passen in onze tijd natuurlijk? Die rijken zien er tegenwoordig anders uit dan toen. En dat geldt ook voor die armen. We hebben net al gelezen, in het Oude Testament zijn dat vaak de weduwe, de wees en de vreemdelingen. Misschien kunnen die weduwe en wees model staan voor mensen die op enige wijze meer aandacht nodig hebben dan alle andere mensen ook nodig hebben. Mensen die eenzaam zijn. Mensen die weinig contacten hebben. Mensen die alleen zijn. Mensen die misschien ook sociaal niet zo waardig zijn. Mensen die op een bepaalde manier zwak zijn. Als we die nou zien als de weduwe en wees als model zien voor die mensen, dan komt dat misschien wat dichterbij. En dan ook nog de vreemdeling. Vreemdeling klinkt wel heel vriendelijk, maar je zou dat natuurlijk moeten vertalen in onze tijd met de buitenlanders. Nou, dat een heleboel van 48% van de bevolking van Rotterdam komt van een ander land. Maar misschien zouden die ook meteen met model kunnen staan voor de mensen die niet alleen vreemdeling zijn, maar ook vreemd zijn. In de zin van het feit dat ze afwijken, omdat ze op een andere manier zich gedragen, op een andere manier geloven. En als we zo naar Jacobus 2 kijken, dan denk ik dat de vertaalslag van Jacobus 2, van de brief in die tijd naar onze tijd, dat dat niet zo moeilijk hoeft te zijn. Laten we het proberen. We beginnen maar bij het eerste vers. Waar Jacobus zijn broeders en zusters van de gemeente direct aanspreekt. Het geloof in Jezus Christus. Onze de Heere der Heerlijkheid. Jacobus staat meteen aan het begin van dit gedeelte, dat doet hij herhaaldelijk in de hele brief, het geloof in Jezus Christus centraal. Daarover gaat het in de gemeente. Maar Jacobus is een praktisch man. Als Jacobus schrijft over het geloof, dan gaat het nooit over een of andere dogmatische waarheid. Je zult hem nooit horen uitweiden over de verzoening of over de predestinatie. Nee, meteen gaat hij altijd naar de vertaalslag toe, naar de maandag zou je kunnen zeggen, naar de praktische toepassing. Als je gelooft in Jezus Christus, dan heeft dat ook iets voor jezelf te betekenen. En in dit geval voor je houding naar andere mensen. Je houding naar nieuwkomers, vreemde mensen. Je plaats in de gemeente, je houding ten opzichte van elkaar. Maar ook je houding ten opzichte van buiten de mensen. Buiten de gemeente. Voor Jacobus is de praktijk van het leven een soort testcase voor je geloof. Als je iets wil weten van je geloof, wij vragen ons dat alles af. Geloven wij echt? Behoren wij wel echt bij de Heer Jezus? Dan zegt Jacobus, dan moet je naar jezelf kijken hoe je omgaat met andere mensen. Wat geeft voldoende informatie over je eigen geloof? Kijk naar jezelf op maandag, dan weet je wat je geloof op zondag inhoudt. Dan zegt hij hier, je hebt het geloof in Jezus Christus niet gekregen om mensen te beoordelen op basis van een uiterlijk, met aanzien des persoons. En BV voegt eraan toe, onze Heer staat dat niet toe. Dat mag niet van God. Nou weten wij natuurlijk wel, als gemeente, dat wij allemaal onderling gelijkwaardig zijn. We zijn niet gelijk. Maar wel gelijkwaardig. De een is niet meer dan de ander. Niemand van ons staat boven een ander. Juist in de christelijke gemeente zijn we elkaars broeders en zusters. Wij kunnen niet de een hier enthousiast de gemeente binnenhalen met een welkom. En de ander met wantrouwen tegemoet treden. Laat daar maar zitten. Je mag er wel zijn, maar daar houdt het dan ook mee op. Je kunt niet de een in het centrum van de gemeente plaatsen en alle aandacht geven en de ander passeren. Voor het aanzien des persoons staat er in het Grieks iets van iemands gezicht accepteren. Wat is min of meer ook in onze taal terecht te komen. Wij kunnen zeggen nog steeds, jouw gezicht staat me niet aan. Maar zegt Jacobus, als je gelooft in Jezus Christus, als je behoort tot de gemeente waar Jezus Christus centraal staat, dan kun je dat niet zeggen. Dat zijn termen die in de wereld thuis horen, maar niet als je Jezus Christus kent. Dan kun je de een niet voortrekken boven de ander, thuis niet en in de klas niet. Je geeft iemand op de vereniging niet heel veel aandacht omdat ze mooie kleren heeft, of omdat je denkt dat hij veel geld heeft. Broeders en zusters in de christelijke gemeenten zijn gelijkwaardig. Wat zegt Jacobus? Het gebeurt bij jullie wel. In jullie gemeente wordt de een met enthousiasme binnengehaald en van de ander wordt nauwelijks kennis genomen. En daar vraagt hij in het hoofdstuk min of meer op door. Als dat nou gebeurt, als je onderscheid maakt en je bent in de gemeente niet meer gelijkwaardig, als de een meer gewicht krijgt toegekend dan de ander, wat gebeurt er dan precies in de gemeente? En Jacobus gebruikt daarvoor vaak een retorische vraag. Dat is een mededeling in de vorm van een vraag. Kijkt u maar naar vers 4. Als u dat doet, zegt hij, als u onderscheid maakt tussen mensen, hebt u dan niet in uzelf onderscheid gemaakt en bent u rechters geworden van kwade overleggingen? Als ik dat in mijn eigen woorden zou zeggen, dan zegt Jacobus tegen de gemeente, als u onderscheid maakt onderling, dan begaat u eigenlijk twee fouten, twee zonden. De eerste fout is dat u denkt dat u rechter bent over een ander mens. Dat u mag oordelen over andere mensen. En dat kan helemaal niet. Dat is ongeoorloofd. U bent geen rechter over een ander. En het tweede, als u gaat oordelen over andere mensen, dan doet u dat op basis van verkeerde gronden, kwade overleggingen, verkeerde overwegingen. Even later zegt hij, dan doet hij dat op basis van de buitenkant. Helemaal verkeerd. U oordeelt over anderen. Maar dat moet u helemaal niet doen. Jezus zegt, bent u dan ook tot rechter aangesteld over een ander? En als u dat doet, zegt Jacobus, dan doet u dat ook nog een keer verkeerd. U kijkt maar even naar de ander. Je ziet iemand binnenkomen op de JV. En je hebt je oordeel al klaar. Zomaar op basis van het uiterlijk. Zonder dat je de ander kent. Of hebt gesproken. En dat in de gemeente waar Jezus Christus centraal staat. Gemeente, is het herkenbaar wat Jacobus hier schrijft. Hier in de gemeente. Of bij uzelf, als het gaat om uw eigen oordelen over anderen. Of zegt u van, ja, die boodschap van Jacobus, dat staat heel ver van me af. Ik weet niet wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelt. Hoort u uzelf wel eens praten als u het hebt over andere mensen? Heb je wel eens geluisterd naar wat je er allemaal uitkraamt als het gaat om anderen? Hoe snel je bent met je oordeel. Zomaar op basis van het uiterlijk. Zonder te weten waarom de ander iets gezegd of heeft gedaan, had je je oordeel al klaar. Oordelen omdat mensen anders zijn. Ze hebben andere kleren aan. En het oordeel is al uitgesproken. Ze zijn anders van aard, van geaardheid. U hebt er uw mening over. Hun gedrag is zo onbegrijpelijk. Ze spreken een andere taal, misschien ook wel een andere geloofstaal. Ze komen van een ander volk. Of uit een ander milieu. Zou Jacobus vandaag de dag de brief ook richten aan u? Aan jou? Hoeveel mensen hebben de gemeente al niet verlaten omdat zij zich niet wisten geaccepteerd? Hoeveel mensen komen zomaar een keer binnenwandelen en voelen zich bekeken? Ik moet denken aan een mevrouw die tot geloof gekomen was aan het eind van haar leven. Ze was ouder geworden, 70. Had een alfacursus gedaan, was gedoopt en vroeg aan de dominee, moet ik nu ook iedere zondag twee keer naar de kerk? Of word ik daarop aangekeken als ik dat niet doe? Er wordt een poging gedaan om in Beverwaard een gemeente te starten. En er is onderzoek gedaan naar niet christenen, hoe zij over de kerk denken. Een van de dingen die voortdurend terugkomen is, de mensen weten het zo goed. Ze oordelen over ons. Christenen denken dat zij goed zijn, maar wij doen het fout. Zou dat komen omdat wij zomaar oordelen over anderen? Omdat ze afwijken van ons als gemeente? Zijn we daarin niet erg gesloten? Hebben christenen dat niet een beetje wereldwijd trouwens? Dat we met onszelf bezig zijn en niet openstaan voor de buitenstaander en voor de buitenlander? Jacobus zegt, je maakt twee fouten. Je oordeelt over andere mensen en de basis waarop je dat doet is verkeerd. Als je gelooft in Jezus Christus, dan kan dat niet. Dat staat onze God niet toe om dat te doen. Gemeente, laten we dat als eerste nemen wat we van Jacobus hier in hoofdstuk 2 kunnen leren. Wij oordelen over anderen onterecht en op basis van verkeerde gronden. Maar hoe moet het dan? Hoe moeten we dan met elkaar omgaan? Hoe is onze houding dan wel goed als we spreken over anderen, denken over anderen? Hoe moeten we met elkaar omgaan in de gemeente en onze houding bepalen ten opzichte van mensen buiten de gemeente? Voor ik die vragen beantwoord, nog even een opmerking over het vijfde vers. We kunnen daar niet te lang bij stilstaan, maar er wordt ook een opmerking gemaakt over het feit dat ook God oordeelt. Niet alleen mensen doen dat, maar ook God oordeelt over mensen. Wie zijn wij om daar iets van te zeggen? Het verschil tussen God en mensen is dat God mag oordelen. Wij niet, maar God wel. En als hij dat doet, dan blijkt dat God totaal andere keuzes maakt dan wij. Hij kiest in tegenstelling tot de wereld voor de arme mensen. En die arme mensen maak je op twee manieren rijk. Je zou kunnen zeggen, in dit leven door het geloof te geven. En na dit leven ook nog een keer een erfenis van het koninkrijk. Lees die maar vers 5. Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren, je zou kunnen zeggen, juist de armen van deze wereld om hen rijk te maken in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij heeft beloofd, degene die hem lief hebben. Laten we dat als tweede opmerken van Jacobus 2. God oordeelt, hij mag oordelen, hij oordeelt terecht, maar hij oordeelt ook anders dan in de wereld. Hij kiest voor de armen en maakt die rijk. En dan terug naar mijn vraag. Ja, maar hoe zullen wij dat dan doen als mensen onderling in onze houding ten opzichte van elkaar? Wat betekent het geloof in Jezus Christus voor ons oordeel over andere mensen? Ten slotte komen wij nu tegen andere mensen in de kerk, ook op ons werk, op school. Mensen die dingen zeggen en mensen die dingen doen waarmee je moeite kunt hebben. Ik ga naar het laatste vers dat we uit Jacobus 2 hebben gelezen. Daar staat dat een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid heeft gedaan en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Het is alsof Jacobus zegt, nu we het toch over het oordelen over mensen hebben, laten we dan eens gaan helemaal naar het oordeel, het eindoordeel van God over ons leven. Laten we daar eens over nadenken. Waar gaat het om als het gaat om het oordeel aan het einde van ons leven? Wat is dan eigenlijk het sleutelwoord dat God zal gebruiken als hij zijn oordeel over ons leven zal uitspreken? Wat zal de doorslaggevende factor zijn die God zal gebruiken om over ons leven te kunnen zeggen of het goed was of kwaad? En dan wijst Jacobus hier op het woord barmhartigheid. Hij zegt, dat is de sleutel die God zal gebruiken aan het einde van ons leven om te bepalen wat zijn oordeel zal zijn. Barmhartigheid is het sleutelwoord. En als je onbarmhartig bent geweest over de ander, dan zegt hij, dan zal God ook onbarmhartig zijn over jou. Dat zegt Jezus ook elders in het Nieuwe Testament, Matthäus 7. Eigenlijk staat hier, de maat die jij genomen hebt om de ander te beoordelen, zal God gebruiken om jou te beoordelen. En ben jij hard geweest in je woorden over de ander, dan zal God ook hard zijn in zijn woorden over jou. Als jij onbarmhartig bent geweest in je oordeel over je naaste, dan zal God onbarmhartig zijn in zijn oordeel over u. En daartegenover staat, als je barmhartig bent geweest in je oordeel over andere mensen, dan zal uiteindelijk die barmhartigheid roemen tegen het oordeel, winnen in het oordeel. Dat betekent wat er dan ook tegen ingebracht zal worden. Barmhartigheid is altijd sterker. En welke oordelen op jou ook allemaal van toepassing zullen zijn, barmhartigheid zal het winnen. En wat je ook allemaal verkeerd hebt gedaan en wat mensen tegen je in kunnen brengen en wat God tegen je zal kunnen zeggen, welk oordeel jou ook zou treffen, barmhartigheid zal het winnen in het oordeel. Dan zal God barmhartig zijn over jou. Gemeente, dat stelt ons voor de vraag, hoe oordeel ik over andere mensen? Ben ik hard? Of ben ik mild? Schrikt u er wel eens van wat u zelf allemaal gezegd hebt over anderen? Als u later bijvoorbeeld de toedracht hoort waarom mensen dingen gezegd of gedaan hebben. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid heeft gedaan, maar de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En diezelfde barmhartigheid van vers 13, die komt eigenlijk ook terug in vers 8, maar dan niet in het woord barmhartigheid, maar in het woord naastenliefde. Daar staat, als u de koninklijke wet volbrengt, naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet u wel. Dat is eigenlijk dezelfde gedachte. Wat Jacobus barmhartigheid noemt in vers 13, noemt hij hier de naaste lief hebben. De koninklijke wet, het koninklijke gebod van de naaste liefde. En het is niet zo, zegt Jacobus, dat die geboden zijn ingedeeld in een bepaald aantal nummers. Het ene gebod is belangrijker dan het andere. Nee, zegt hij, als we spreken over de wet van de liefde, dan is dat eigenlijk de hele wet. De samenvatting van de wet. Die wet is één. Waarom is die wet één? God is één. Je kunt God niet opdelen in kleine deeltjes en gedeeltelijk God wel geruststellen en op andere geboden zondigen. Nee, zegt hij, als je in één gebod struikelt, dan ben je schuldig in één keer aan de hele wet. Want de wet is één, omdat God één is. En dat ene gebod, luistert, heet naastenliefde. Barmhartigheid. Liefde. En Jacobus zegt, laat die liefde bepalend zijn voor je houding in de gemeente. Laat de barmhartig zijn, barmhartigheid bepalend zijn voor de woorden die je kiest als je spreekt over anderen. Laat de naaste liefde je oordeel over een ander bepalen. Liefde wil zeggen dat je kiest voor de ander. Dat je altijd kiest voor de ander. Dat je zonder onderscheid kiest. Zonder voorbehoud. Ook al ziet de ander er anders uit. Ook al denkt hij niet zoals je zelf denkt. Ook al doet hij anders. Ook als de ander een vreemdeling is. Of vreemd is. Dan kiest de liefde voor de ander. En dat is de boodschap van Jacobus in zijn tweede hoofdstuk. Je moet niet oordelen, zegt hij. Maar laat je oordeel bepaald worden door de barmhartigheid. Door de keus die je iedere keer opnieuw maakt voor de ander. Heb je naaste lief. Dat is het volbrengen van de koninklijke wet. En hij breidt er nog iets uit met de 12e vers. En er staat, spreek altijd en doet altijd, spreekt al zo en doet al zo als die door de wet van de vrijheid zult worden geoordeeld. Daar zit voor ons een moeilijkheid in. In het begin denk ik niet, spreekt al zo en doet al zo. Als u Jacobus kent, dan weet u dat is echt een thema van Jacobus. Je woorden en daden moeten één zijn met elkaar. Spreek zo en doet zo. Laat dat wat je op zondag heel vroom beleidt, doe dat ook even vroom op maandag. Maar daarachter staat als die door de wet van de vrijheid zult worden geoordeeld. En juist bij de wet hebben wij nou niet zoiets het gevoel van de vrijheid. Ik weet niet of er jongeren zijn die wel eens een reglement van school hebben overgeschreven. Of misschien dat wel eens 5 keer hebben gedaan. Maar dan weet je dat dat vooral beperkingen oplegt. Het lijkt erop alsof je dan vooral te horen krijgt wat je dan allemaal niet mag. In onze cultuur is een wet iets wat beperkt in je denken en in je doen. Hoe kan een wet van God nou ook ruimte geven, vrijheid geven? Gemeente, ik las erover iets wat ik aan u wil doorgeven. Wij gebruiken vaak het woord zondaar. Wij zijn zondige mensen. Dat is daardoor ook een beetje uitgesleten. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat is zonde? Wat is een zondaar? Wat is een zondige natuur? Als je dat een keer anders wil verwoorden, dan kom ik dat tegen, kun je ook het woord ik-gerichtheid gebruiken. Wij zijn altijd mensen die gericht zijn op onszelf. We zijn met onszelf bezig. Wij denken vanuit onszelf, wij doen vanuit onszelf en wij oordelen uiteraard ook over andere mensen vanuit onszelf. Trouwens, dat kan ook moeilijk anders. Je bent mens en daarin beperkt. Je doet dat altijd allemaal vanuit jezelf. En zo spreken we ook vaak over andere mensen. Zo komen we ook tot een oordeel over andere mensen. Juist vanuit onszelf. En soms is dat een kwestie van zelfverdediging. We voelen ons bedreigd door de ander. En we hebben ons oordeel al klaar over de ander. We zijn bang voor de ander. En uit angst kunnen we lelijke dingen zeggen over andere mensen. Met een paar woorden kun je zo de ander wegzetten. Je bent op jezelf gericht. En vanuit jezelf kies je woorden om over anderen te oordelen. En Jacobus zegt, als je barmhartig bent, als je kiest voor de ander, als je luistert naar de wet van God, de wet van de naaste liefde, als je die wet vervult, dan word je daarvan bevrijd. Dan word je bevrijd van jezelf en bevrijd van je gerichtheid op jezelf. Er komt ruimte voor de ander. Je krijgt de kans, de gelegenheid om te kiezen voor de ander. En dat geeft bevrijding. Je bent niet langer zelf het middelpunt van deze wereld. Je bent niet gebonden aan je eigen denken en doen. Maar als je je richt, zegt Jacobus, op de barmhartigheid van God, op de liefde tot de ander, dan komt de ruimte vrij om God te dienen en daarnaast. Je wordt verlost, bevrijd van jezelf. Zo vervul je de wet. Zo leer je te leven met God. Ontspannen. De wet van God bevrijdt je van jezelf. Spreekt al zo en doet al zo. Als die door de wet van de vrijheid zult worden geoordeeld. Dat is het derde wat we van Jacobus kunnen leren. En als oordelen over anderen moeten we ons realiseren dat God de maat die wij de anderen nemen ook ons zal nemen. En dat je daarvan verlost kunt worden door de wet van de liefde te vervullen. En daarmee gaan we afronden en vat ik samen. Wat zegt Jacobus hier in het tweede hoofdstuk tot ons? Het eerste wat hij zei was, oordeelt niet. Dat kan niet als je in Jezus gelooft. Je mag het niet en je kunt het niet. Het tweede wat we van Jacobus kunnen leren, God oordeelt wel. Hij doet terecht, hij doet dat terecht. Maar hij maakt ook andere keuzes. Hij kiest voor de armen en maakt die rijk. Ten slotte zegt Jacobus, je mag niet oordelen Want als je onbarmhartig bent, zal God ook onbarmhartig zijn over jou. Maar je moet juist lief hebben. Zo zul je de wet van God vervullen en bevrijd worden. Ik denk, gemeente, dat dat geen eenvoudige taak is. En daarom ben ik ook blij met het eerste hoofdstuk van Jacobus. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat is er van God begeren. Amen. Dit jaar, gaat met moeder en dochter goed, hoewel ze beiden nog even in het UKZ ziekenhuis verblijven. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Ook na lezing van Jacobus 2. Heere God, en dan willen wij u belijden, misschien wel tegen wil en dank. Dat wij niet alleen in heel veel opzichten zomaar zondaar zijn, maar dat we ook als christenen vaak met onszelf bezig zijn. Als gemeente, als christenen, gericht op onszelf. En van daaruit ontstaan er soms allerlei oordelen over andere mensen. En kunnen we hard zijn en liefdeloos. En we beleiden u, Heere God, we doen dat vaak op grond van de buitenkant. Op grond van verkeerde overwegingen. We roddelen over anderen. We spreken kwaad. We kunnen zo onbarmhartig mensen wegzetten om er stiekem zelf beter van te worden. Dat gebeurt binnen de gemeente als het gaat om de armen, de weduwe, de wezen, wie dat dan ook op dit moment zijn, en buiten de gemeente, de vreemdeling, de buitenstaander, de buitenlander. Wij hebben onze woorden over de ander al heel snel klaar en we zetten de ander weg. En wij doen een beroep, Heere God, op uw genade. Zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus en vergeef ons onze liefdeloosheid. En verlos ons van de wet van onze gerichtheid op onszelf door de wet van de vrijheid. Tegelijkertijd, Heere God, willen wij u danken voor het onderricht dat Jacobus ons geeft. Dat u ons zet op het spoor van de barmhartigheid, van de liefde tot de naaste, van de vervulling van uw wet, door het geloof in Jezus Christus. Maakt u ons gehoorzaam aan uw liefdegebod. Geef ons barmhartigheid om in navolging van u dezelfde keuzes te maken als u hebt gedaan. Als Jezus deed toen hij hier op aarde was. Hoe moeilijk en lastig dat ons ook is om te bepalen wat goed en wat kwaad is. Vervul ons met uw geest. En leer ons te kiezen voor de ander. Geef ons liefde, uw liefde tot deze wereld. Verlos ons van onszelf. En geef ons de ruimte om u en de naaste te dienen. Zo, Heere God, mogen wij elkaar als leden van één gemeente, onder het hoofd van uw Zoon Jezus Christus, elkaar opdragen in lief en leed. Wij bidden u om saamhorigheid, om met elkaar mee te leven. In tijden van voorspoed, geef dat we u daarvoor erkennen en blijven erkennen. Dat we de vreugde met elkaar delen en u niet vergeten als alles goed gaat. Zo mogen we ook dankbaar zijn voor de geboorte van Jeditja, de dochter van Paul en Willeke. Wij danken u, Heere God, dat u leven geeft, iedere keer opnieuw. U bent de God van het leven. In u bewegen wij. Ons begin ligt in u. En we zijn naar u op weg. Wij danken u voor de zegen dat zij nu dit kind hebben mogen krijgen. En dat het, voor zover wij weten, goed gegaan is. Wij bidden u om uw zegen, ook als ze nog in het ziekenhuis zijn. Geef dat ze naar huis kunnen. Wilt u met hen zijn en uw zegen hen geven in de opvoeding van Jeditja. Ook als er andere dingen zijn waarvoor wij u danken, Heere God, waarvoor wij u kunnen danken, omdat u ons zegent. Geef dat wij u iedere keer opnieuw zien als degene die het geeft. Van wie wij alles ontvangen. Maar ook, Heere God, als er tegen zit, geef dat wij u niet vergeten. En als wij dat wel doen, dat er andere mensen om ons heen zijn die ons op u wijzen. U bent onze God, ook in dagen van moeilijkheid. Als we pijn en verdriet hebben. Pijn in ons lijf. Verdriet in ons hart. Wij bidden, Heere God, vervul ons met liefde. Om in deze wereld te wonen en te leven met U. Voor onszelf. Maar ook om het uit te dragen naar de ander. In de kerk. En daarbuiten. In contact op school. In gesprekken met collega's. In ontmoetingen in de straat. Zo bidden wij U, Heere God, om de komst van uw koninkrijk. Hier in onze eigen stad. We zijn u dankbaar, Heere God, dat we nog met zoveel zijn. Dat er zoveel christenen zijn. En die ook bewust kiezen voor het leven hier in de stad. Wij danken u voor bestuurders die dat doen vanuit het geloof in u. En wij bidden u om uw liefde en om uw wijsheid voor hen. Voor alle die over ons regeren. En het bijzonder voor hen die dat doen vanuit hun christelijk geloof. Dat bidden wij u voor onze eigen stad. Laat u aan ons zien dat u werkt. Dat uw geest mensen verandert. Dat uw koninkrijk komt. Dat bidden wij u voor ons land. Wees met uw geest onder ons aan het werk. Zegen allerlei activiteiten van christenen, van kerken, die iets van uw liefde en van de vrijheid in u willen laten zien. Wij bidden u voor de wereld waarin wij wonen. Om uitbreiding van uw koninkrijk. Om de voortgang van het evangelie. Om uw gerechtigheid en uw barmhartigheid. Wij danken u dat we van uw volk Israël het evangelie hebben ontvangen. En bidden u voor hen om geloof en bekering. En wij bidden u dat voor de kerk wereldwijd. En voor mensen die zich daarvoor inzetten op soms heel lastige plekken. Met vele vragen. Met veel onduidelijkheden en veel teleurstellingen. Wij dragen u op de kerk die wordt vervolgd. De christenen die moeten lijden omdat ze geloven dat Jezus de Zoon van God is. Wij bidden u voor de plekken waar zoveel onrust is en onrecht vanwege oorlogen, onderdrukking, als gevolg van natuurrampen. Er zijn zoveel mensen op de vlucht, ontheemd. En in oorlog. Wij geloven, Heere God, dat deze wereld uw wereld is. Wij geloven dat u zoveel van deze wereld houdt, dat u uw Zoon hebt gezonden tot redding. Wij bidden u, Heere God, om de komst van uw Zoon. Want hoe wij ook in het leven staan, wat er ook gebeurt en wat we ook meemaken, wij weten dat deze wereld pas echt tot verlossing komt als uw Zoon Jezus Christus terugkomt. En daar zien wij naar uit. Daar bidden wij om. Uit genade. Amen. Meent onze slotzang is ook uit Psalm 146, daarvan de laatste twee versen, de versen 7 en 8. Psalm 146, de versen 7 en 8.
Thank you.
vrede, verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.